Dit is Telejak. Hoe zo? Met Pieter van der Wielen.
Goedenavond. Hij klodderde met zijn spuitbus schuttingtaal op de muur. Hij gooide afval op straat, stak een week voor oudjaar 6 mitrailleurbanden en 7000 klappers af, zette zijn fiets tegen het hek, bij voorkeur als er een bord stond verboden voor fietsen. En zijn verklaring was: ik deed het allemaal voor de wetenschap, om te kijken hoe jullie zouden reageren. En geloof me, gedragswetenschapper Kees Keizer is helemaal bij zijn positieve. Een ondergrondse telescoop, dat klinkt een beetje als stratenmaker op zee. Maar natuurkundige Jo van der Brand gelooft in dit project. Hij is hier en hij lijkt alles gewoon op een rijtje te hebben. Verder gaan we de kettingvraag behandelen. In het wetenschapsnieuws waarom vrouwtjesmakaken zoveel roddelen. En onze verslaggever Rob Buiter. Hij liep gehaast het pand uit, gejaagd omhoog kijkend. En hij riep opgewonden iets over een sneeuwuil. Inmiddels zijn we gerust. Rob Buiter is niet gek. Welkom bij Hoezo.
Hoezo Radio. Wij doen niet moeilijk over wetenschap. Kijk op www.hoezoradio.nl.
Jo van der Brand, hartelijk welkom hier in de studio. We gaan het hebben over een ondergrondse telescoop. Ik zei al, dat klinkt een beetje als stratenmaker op zee. Wat moet ik me nou voorstellen bij een ondergrondse telescoop?
Het is een telescoop die niet kijkt naar normaal licht of andere elektromagnetische vormen van straling. Maar hij kijkt naar gravitatiegolven. En het is eigenlijk een voordeel om ondergronds te werken. Als je ondergronds werkt, heb je minder last van verstorende invloeden. Bijvoorbeeld van seismische trillingen aan het oppervlak van de aarde.
Wat zijn gravitatiegolven?
Gravitatiegolven zijn rimpels in ruimte en tijd. En misschien mag ik dat toelichten. Stel je ruimte en tijd voor als het podium waar fysische processen zich afspelen. Je hebt bijvoorbeeld een bepaalde gebeurtenis. Stel een ster ontploft, een supernova. Dan gebeurt dat op een bepaalde plaats en een bepaalde tijd op dat podium. En zo zijn er diverse processen, natuurprocessen die zich afspelen in ruimte en tijd. En dat is een oude klassieke manier om naar ruimte en tijd te kijken. Nou, sinds de relativiteitstheorie van Einstein weten we veel meer. En het is zo dat ruimte-tijd zelf beïnvloed wordt door de acteurs op het podium. In zekere zin, als jij een ster hebt of een zwart gat, dan is daar zoveel energie mee verbonden en zoveel massa, dat de ruimte-tijd zelf begint te krommen en te vervormen. Dus als het ware, als je naar dat podium kijkt waar die fysische processen zich afspelen, dan begint het podium zelf mee te doen en dat begint ook te vervormen. En die vervorming op elk tijdstip is in elke plaats is afhankelijk van de massa- en energieverdeling. En dat bepaalt hoe die objecten bewegen.
Want dit is natuurlijk, dit zijn hele moeilijke dingen. Ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen die net als ik gewoon een beetje een alfaatje zijn, dat ze dit niet helemaal kunnen bevatten. Maar de gedachte waar je toch vanaf moet is dat ruimte en tijd constant zouden zijn.
Ja, ruimte en tijd zijn geen constante zaken, geen abstracte zaken. Het zijn fysische grootheden. Je kunt ruimte en tijd kun je creëren, je kunt het manipuleren, je kunt het vervormen, uitrekken, etc. Alleen is dat uitermate moeilijk. Het zijn uitermate kleine effecten. En deze effecten worden perfect beschreven volgens de relativiteitstheorie van Einstein, maar zijn direct nog nooit waargenomen. En wat wij dus nu proberen te doen is het heelal in beeld te brengen met behulp van het afbeelden van deze ruimtetijdveranderingen.
Oké, dus Einstein die heeft theoretisch verklaard en een mooie theorie neergelegd waaruit blijkt ruimte en tijd zijn niet constant. Dat zijn dingen die variëren, die krommen zoals u dat noemt. En jullie gaan proberen om dat waar te nemen. Ja. Hoe zou je dat kunnen waarnemen via een gravitatiegolf?
Nou, een gravitatiegolf is een dergelijke ruimte-tijdvervorming die zich dan voortplant met de snelheid van het licht. En stel je voor, je pakt twee objecten, twee spiegels. En die zweven in ruimte-tijd. En je probeert de afstand tussen die spiegels te meten. En dat kun je doen door een lichtpuls van de een naar de andere te sturen. Licht is de natuur constant, dus die snelheid is constant. En op die manier meet je door de tijd te meten de afstand. Nu kan het zo zijn dat er een gravitatiegolf langskomt. En wat gebeurt er dan? Is dat ondanks dat er niets met die spiegels gebeurt, het toch lijkt dat het licht langer of korter erover doet. En dat komt doordat de ruimte en tijd zelf vervormt tussen die spiegels. Nou, de manier waarop wij dat proberen waar te nemen, het zijn uitermate kleine effecten, is door het bouwen van een optisch apparaat. Dat heet een interferometer. En wij hebben lange armen en voor Einstein telescoop in de orde van 10 kilometer. En dan sturen we die lichtpultjes de ene kant op, de andere kant op. En dan door een interferentiepatroon te maken, proberen wij die kleine afmetingen te meten. En dan moet je denken aan afmetingen van relatieve veranderingen van 1 op 10 tot de macht 24.
Oh, dat is echt heel weinig. Dat is echt, ja,
Als je dat zou schalen naar bijvoorbeeld de dikte van een atoom, is dat de verandering van de dikte van een atoom ten opzichte van de afstand van de aarde tot de zon of zo. Dat is de nauwkeurigheid.
Oh ja, en het nut is uiteindelijk hiervan, want we gaan zo meteen in de uitzending hier uitgebreid natuurlijk al verder praten, want ik wil natuurlijk ook weten hoe je zo'n ding eigenlijk bouwt en hoe je hem eigenlijk onder de grond krijgt. Ja. Maar uiteindelijk hopen jullie dan heel kort na de oerknal iets waar te kunnen nemen, want dat is, zou het nieuwe er ook aan zijn, dat je dan kunt zien wat er kort na die oerknal plaatsvond.
Ja. Ja, de waarnemingen die tot nu toe gedaan worden, al duizenden jaren door de mensheid, is gewoon optisch naar het heelal kijken. Of sinds de laatste 100 jaar met infrarood, ultraviolet, x-rays enzovoort. Het is allemaal elektromagnetisch. En met de gravitatiegolven gebruik je een hele andere interactie. Je gebruikt gravitatie om te kijken. Het is net als een mens die eigenlijk alleen kan zien en ineens ook zou kunnen horen.
Dat
is
een nieuwe manier van waarnemen en dat leidt tot nieuwe kennis. We praten zo meteen uitgebreid verder. Goed voorbeeld doet goed volgen, maar slecht voorbeeld doet ook volgen. Dat wisten we eigenlijk al uit laboratoriumstudies, maar nu is het ook in de echte wereld aangetoond. Sociaalpsycholoog Kees Keizer van de Universiteit van Groningen, die bekladde muren met graffiti, liet winkelwagentjes rondslingeren, stak illegaal vuurwerk af en dat deed hij allemaal voor de wetenschap om te kijken wat de passanten gingen doen. Aan de telefoon Kees Keizer, goedenavond.
Ja, goedenavond.
Dat lijkt me leuk om te doen, klodderen, klieren en zo voor de wetenschap.
Absoluut, absoluut. Kijk, die wetenschap was natuurlijk bijkomstigheid. Het ging ons om de lol, maar nee, het waren een leuk experiment om te doen. We waren ook vol verwachting over de uitkomsten.
Wat hebben jullie precies gedaan?
Het basisidee, ik gaf het al even aan, het was dat wij in labstudies al zagen dat de invloed van normen en regels op gedrag eigenlijk een beetje afhankelijk is van de context waarin ze plaatsvinden. En onze aanname was dan ook, als jij bent in een omgeving waar je ziet dat andere mensen die regels overtreden of een regel overtreden, dat ook de invloed van andere regels en normen op gedrag vermindert. En om dit te meten, we hebben een serie gedaan, experimenten gedaan. En een eerste stap die we namen was inderdaad kijken van ja, hoeveel rotzooi gooien mensen nou weg in een omgeving met of zonder graffiti. En we hadden hier een experiment in waarin mensen aankwamen bij hun fiets en zagen dat daar een flyer aan het stuur hing. En wordt die flyer nou vaker weggegooid als er wel of geen graffiti op de muren staat? En dit verschil was nogal fors. Je ziet dat echt in een omgeving met graffiti is het 70% tegen 33%.
Dus jullie filmden mensen, jullie deden gewoon een flyertje aan een stuur en dan keek je van gooi ze niet in de prullenbak of nemen ze het mee naar huis of gooi ze niet ter plekke op de grond. En dan klodderden jullie wat op de muren en als jullie dat hadden gedaan, dan gingen mensen ineens alles gewoon op de grond flikkeren.
Je ziet dus inderdaad als mensen zien dat andere regels overtreden, of daar signalen van, zoals graffiti. En we hebben het ook gedaan met rondslingerende winkelwagens inderdaad. Of mensen horen dat vuurwerk wordt afgestoken zo vlak voor oud en nieuw, wanneer het echt niet mag. Dat dit het effect heeft dat je minder geneigd bent je aan andere regels te houden.
Dat hebben jullie ook zelf gedaan. Jullie gingen op straat staan op een moment dat het helemaal niet mocht, vlak voor oud en nieuw een paar dagen. En dan gingen jullie lekker rotjes afsteken.
Mooi hè, de wetenschap.
Maar wat gebeurde dan? Was er niemand die zei van snotneuswetenschappers, hou daar eens mee op?
Nee, iedere keer bij het vuurwerk werd echt gezorgd dat het buiten het zicht was. En dus mensen hoorden gewoon, we waren eigenlijk, er zat een beetje een opbouw in de experimenten. Het eerste experiment met graffiti was een soort basisexperiment om te zien, oké, er was al aangetoond dat in een omgeving waar je veel rommel ziet liggen, dat gooien mensen ook vaker rommel weg. Maar is het nou ook zo dat je, als je een andere regel overtreden ziet worden, zoals graffiti, dat is een soort basisstap. En daarna hebben we het iedere keer een stapje verder gedaan en ontwikkeld en gekeken van ja, oké, misschien gaat het echt alleen maar om het vervuilen van je omgeving. Maar als we het nu proberen met een politieverordening, dus waarin staat dat mensen ergens een bepaalde ingang niet mogen nemen en er staan dan, mensen houden zich niet aan het fout parkeren, werkt het dan ook? En zo iedere keer een stap verder om dingen uit te sluiten.
En de conclusie is uiteindelijk dat als je een omgeving hebt waar duidelijke bewijzen zijn dat regels daar niet zo nauw genomen worden door anderen, dan zul je zelf, welke regel ook voor je voeten komt, die ook overtreden.
Ja, wij geven daarin aan en er zit natuurlijk een theoretisch raamwerk achter. Het zijn niet alleen deze linken en het idee is heel erg dat het gedrag van mensen feitelijk wordt bepaald door het doel wat ze nastreven. En het doel kan heel erg normatief gericht zijn, dus heel erg gericht op je wil het juiste doen. En het kan gericht zijn meer op hedonisch, ik wil me echt goed voelen op dit moment. Of op meer, ik wil mijn winst maximaliseren in de toekomst. Of ik wil zorgen dat ik geen verlies leid in de toekomst. En deze drie dingen hebben invloed op jouw gedrag. Maar welke het meeste invloed op gedrag heeft, dat kan verschillen afhankelijk van de omgeving waarin je bent.
Is dit een argument uiteindelijk voor een soort zero tolerance beleid? Moet je hiermee dan zeggen van oké, verwijder die graffiti, geef iedereen een boete, want als één iemand begint...
Een hele goede vraag. En dat is een heel belangrijk punt wat ook onderstreept moet worden. Dat is het absoluut niet. Want deze uitleg geeft aan van die omgeving is heel erg maakt welk doel je in wezen naast heeft. En wat krijg je nou als je zero tolerance beleid voert? Dus je sanctioneert echt iedere overtreding. Mensen raken heel erg gefocust op het voorkomen van de sanctie. Maar op het moment dat het dus de omgeving aangeeft van hé, je zal waarschijnlijk geen sanctie plaatsvinden, want er is geen agent in de buurt of niemand die je kan beboeten, dan dooft dat gedrag ook uit. En terwijl als mensen echt gefocust zijn op het normatieve aspect, zijn gefocust op het juiste doen gewoon, dan zal je zien dat gedrag blijft ook bestaan op het moment dat er niet iemand...
Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat er een omgeving is waar mensen elkaars goede voorbeeld volgen en niet een omgeving waarin mensen elkaars slechte voorbeeld volgen?
Wat je moet doen, ik denk dat het is een gecombineerde aanpak die je zou moeten doen. Ten eerste wat het onderzoek laat zien natuurlijk, je wil die signalen weghalen dat een heleboel andere mensen regels overtreden. Die moet je weg. Inderdaad, haal de graffiti en dergelijke weg. Wat je nu heel veel ziet is dat er ergens wordt een regel uitgevaardigd op het moment dat er een probleem is. Maar ondertussen, je hangt een bord op van hier geen rotzooi weg horen, terwijl er heel veel rotzooi ligt. Werkt averechts, zien wij. En wat je wil is dat regels en normen zijn opgesteld om een soort hoger goed te bewaken.
Dus als je ergens bent waar toch wel rommel gaat slingeren, dan kan je beter ook maar gewoon geen bord ophangen van hier geen rommel.
Je kan beter geen regel hebben dan dat je een regel hebt waarvan iedereen ziet dat die niet wordt nageleefd. En heel belangrijk is het voor de regel, zorg dat een regel of een sanctie met name, een sanctie gebonden is aan een soort overkoepelende norm of een overkoepelende waarde. Te snel, bijvoorbeeld nu met het roken wat we zien. Maak duidelijk, roken is gekoppeld aan dat je schade toebrengt aan andere mensen. Als die koppeling weg is, is zo'n maatregel gewoon veel minder effectief.
Dat lijkt me heel leerzaam. Maar en nu voor uzelf, want u moet weer in het gareel lopen. Is het niet toch dat u een beetje afkikverschijnselen heeft van al het kattenkwaad?
Absoluut, absoluut. Kijk, ik ben voor de rest van mijn leven, kunnen ze mij opgeven. Ik zit nu op het spoor van de norm overtredende gedragingen.
U bent verpest.
Ik ben gewoon verpest door de wetenschap.
Nou, dank u wel voor dit gesprek en veel sterkte dan maar. Kees Keizer, dank u wel.
U ook hartelijk bedankt. Goedenavond.
Hoezo? Nu ook als podcast. Kijk op www.hoezoradio.nl.
Harm Oving is hier komen binnenlopen, want hij gaat het wetenschapsnieuws vertellen.
Het is een beetje dierendag vandaag, want het is eigenlijk allemaal iets wat met de dierenwereld te maken heeft. Ik wou beginnen met de meest primitieve ogen op aarde. Die bestaan uit maar 2 cellen. En hoe ze nou precies werken, dat is nu voor het eerst ontrafeld. En volgens de onderzoekers is het een belangrijke stap om erachter te komen hoe de eerste ogen in de loop van de evolutie konden ontstaan en hoe die werkten. Maar dat is een heel idee uit de evolutietheorie van Darwin. Hoe kan er nou, zo'n kritiek op de evolutietheorie, hoe kan zich nou een oog ontwikkelen? Ik bedoel, hoe komt een eenvoudig organisme spontaan op de gedachte, hé, ik ga zo om me heen kijken. Let op, veel larven van ongewervelde zeedieren hebben zogenaamde eye spots. Van wormen en sponsen tot kwallen. Er daadwerkelijk beelden mee zien, dat zit er niet in. Ze kunnen alleen sterkte en richting van licht bepalen. Maar ik wil zeggen, onder in zee is dat vaak al heel veel. Op die manier oriënteren ze zich dan ook. De onderzoekers namen de larven van de borstelworm. En dat is weer het moeilijke Latijn. Platinereis dumerili. Onder de loep. Ik ga het niet nog een keer zeggen. Ze bekeken de oogjes, die 2 cellen dus. En hoe die waren verbonden met hun simpele zenuwstelseltjes. Ze ontdekten dat een van die oogcellen, de fotoreceptor, een directe zenuwverbinding heeft met de dunne haarachtige uitsteekseltjes waar de larf mee zich voorbeweegt. Hij zwemt met haar aan zijn lijf. Die ding heet de cilia trouwens. Die fotoreceptor vangt het binnenkomende licht op, zet het op om in een elektrisch signaal, net zoals bij ons. En dan stuurt hij dat rechtstreeks door naar de cilia. Die beginnen dan als een soort buitenboordmotortje te draaien. En dan komt de larf in beweging, zo stuurt hij zichzelf. Door de prehistorische oogjes vervolgens van verschillende kanten te belichten, zagen de onderzoekers hoe de larf telkens van richting veranderde. De lichtinvallende sterkte bepaalden welke cilia gingen bewegen en dus welke kant die uitging. Het feit dat deze lichtdetecterende cellen in directe verbinding kwamen te staan met die cilia is volgens de onderzoekers een cruciale stap in de evolutie van het oog. Daar zit die cruciale stap. Het larfje trouwens van deze borstelworm is met zijn primitieve ogen een echt levend fossiel. Want het woont al miljoenen jaren op dezelfde plek in de zee.
Wat heb je nog meer gevonden?
Iets over makaken praten is aanwijzing voor taalvorming. Niet alleen bij mensen staan vrouwen bekend als de kletsende seksen. Bekend, hè? Maar dat is niet eens waar. Het is niet eens waar dat vrouwen meer praten dan mannen. Ook vrouwtjes makaken blijken, maar die dus wel, vrouwtjes makaken blijken dus veel meer te communiceren dan hun mannelijke soortgenoten. En daar is een duidelijke reden voor. Dat komt, hoe deden ze het? Het waren onderzoekers van de, hoe heet het? Roehampton University in Londen. En ze hebben makaken bekeken in Puerto Rico. En wat ze deden, ze was telden hoe vaak de dieren kleine grommetjes met elkaar uitwisselen. Want dat is dan hun manier van communiceren. Een vriendschappelijke manier van communiceren. De primatoloog ontdekte dat vrouwtjes 13 keer meer vriendelijke geluidjes maakten dan mannetjes. En ook waren vrouwtjes meer geneigd met andere vrouwtjes te communiceren dan met mannetjes. En dat heeft een zekere logica. Vrouwtjes makaken blijven hun hele leven bij dezelfde groep en hebben dus intensieve vriendschapsverbanden nodig met de mensen uit die groep, met de primaten uit die groep. Mannetjes die sluiten zich telkens bij andere groepen aan. Dus die investeren niet zo vreselijk veel in relaties binnen zo'n groep.
En toch zie ik overeenkomsten met de mens. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn, zeg jij.
Ja, maar dat is het fijne van alles wat met primaten te maken heeft. Iedereen ziet altijd overeenkomsten met de mens. En makaken horen niet bij de primaten waar de mens uit is ontstaan. Dus feitelijk, het zijn wel primaten, maar ze hebben niks met de menselijke lijn te maken. En hier moet je echt mee uitkijken. Omdat hier zie je de verklaring in het sociale gedrag zitten. Dus de manier waarop ze in een groep functioneren. En dan is dat heel belangrijk.
En waar hebben ze het over? Of kun je dat niet doen? Is het ook roddelen bij die makaken?
Geen mens die het weet.
Geen mens die het weet.
Geen mens die het weet, nee.
Wat heb je nog meer gevonden?
Nou, dan moet ik eerst een waarschuwing. Speculatiegevaar. Wat is vandaag gepubliceerd? In Nature dat 80% van het DNA van de mammoet is beschreven. En dat is gehaald uit twee haren uit de diepvries die Siberië heet. Daar hebben ze twee haren uitgehaald, hebben ze DNA beschreven. 80%. Het is heel gefragmenteerd, dus het is al heel knap dat ze het uitgelegd hebben gekregen, zal ik maar zeggen. En daarnaast is een tweede grote probleem, je moet het DNA schoonmaken. Want er zit ook microben-DNA tussen. Want ik bedoel, het is gewoon een vuile mammoet die op een bepaald moment dood is gegaan en bevroren. En dat DNA gaat rommelen, gaat fragmenteren. En daar kun je dus ook microben, zoals wij ook op ons lijf hebben, bacteriën en allemaal rommel, die zitten er gewoon tussen. Die moet je dus uit het DNA van de mammoet halen. Dat is al heel veel werk geweest en ze hebben dus nu op papier 80% van het DNA van de mammoet beschreven. Helaas, en dan begint het gelijk, want Nature-artikel gaat er ook over, hoe maken wij daarvan weer een mammoet? Alsof Jurassic Park ooit in het echt zou kunnen. He, dat je dus beesten namaakt die al jaren zijn uitgestorven. Of jaren, al eeuwen zijn uitgestorven in dit geval. Dat gaat heel moeilijk worden. Want je hebt 4,7 miljard bouwstenen nodig van diegene. Diegene moet je verdelen over de chromosomen. Dan moet je lange stukken DNA aan elkaar lassen. Dat moet door de natuur gebeuren. Zeg maar de microben zou je dat aan elkaar moeten laten lassen. En dan hoop. En dan moet je een olifant vinden. Want dat zijn naast de verwant. Olifant-eicelletje nemen, kern eruit halen. De DNA van de mammoet erin zetten. Terugbrengen bij de olifant. Wat al zich een enorm probleem is. Eicellen bij olifanten erin en eruit halen. Ja, en dan, wat is het? Ik weet niet eens hoeveel de draagtijd van een olifant is. Maar en dan zien we wat eruit komt.
Dit klinkt zo ingewikkeld. Ik zou toch gewoon zeggen, accepteren, de tijd van de mammoet is echt voorbij. Dankjewel, Harm Oving. We gaan weer verder praten over de ondergrondse telescoop. Jo van den Brand, die zit hier. Ik wil toch even weten wat ik me nou moet voorstellen bij een gravitatiegolf en hoe je die nou eigenlijk opvangt. Want het is niet echt kijken, het is niet echt luisteren. Waar kun je het mee vergelijken?
Nou, de manier waarop je hem opvangt is je probeert zeg maar de afstand te meten tussen objecten. En die gravitatiegolf die modificeert eigenlijk hoe lang het licht erover doet om een bepaalde afstand af te leggen. En een interferometer is uitermate geschikt om die effecten te meten. En dus dan registreer je zeg maar, bepaalde patronen als functie van de tijd.
Maar ik heb altijd begrepen dat de snelheid van het licht constant is. 300.000 kilometer per seconde of zoiets. Is
dat
het.
Klopt.
En ja. Dat is dus toch niet helemaal waar. Er zit dan toch een soort variatie in.
Nee, de snelheid van het licht is absoluut constant. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar op het moment dat je twee punten hebt, bijvoorbeeld twee spiegels waar een lichtgolf tussen op en neer gaat, dan kan het wel zo zijn dat tussen die twee punten er gewoon meer of minder ruimte komt. En dat is iets wat je kunt proben met licht.
Aha, dus dat de ruimte niet constant is, dat ja. Kun je meten omdat je weet dat het licht wel constant is.
Ja, de ruimte wordt als het ware gekromd. Stel je ruimtetijd voor zeg maar, als een tweedimensionaal vlies. En op dat vlies leg je een aantal knikkers, waardoor je vervormingen krijgt in dat vlies. Nou, als je dus met licht die afstanden zou meten en het wordt gekromd, dan doet het licht er gewoon langer over om weer terug te komen. Ondanks het feit dat het steeds met dezelfde snelheid gaat.
Waarom kun je dat dan het beste onder de grond doen?
Omdat we hebben op dit moment een aantal detectoren al op de grond staan. Bijvoorbeeld de Virgo-detector in Italië en de LIGO-detectoren in Amerika. Dat zijn interferometers met armen van 3 of 4 kilometer. En het probleem is dat op de grond heb je zoiets dat heet microseismische activiteit. Dat zijn niet echt aardbevingsgolven, maar dat zijn verstoringen die komen van auto's die rondrijden, van mensen die lopen, van golfslag, van de oceaan op de kust, van wind, etc. Die brengt de oppervlakte in beweging. En dergelijke trillingen, ondanks het feit dat wij onze spiegels enorm goed proberen te isoleren, komen toch een klein beetje door op de spiegels. En op het moment dat jij je detector ondergrond plaatst, dan ben je eigenlijk verder weg van die oppervlaktegolven. En dat geeft je een verbetering van minimale factor 100 en waarschijnlijk zelfs een factor 1000 in gevoeligheid.
Is wat je meet eigenlijk niet gewoon zwaartekracht?
Nee, je meet geen zwaartekracht. De zwaartekracht is er altijd. Wat je meet is een verandering. Formeel heet dat in de metriek van ruimtetijd zelf, in de structuur van de ruimte zelf.
Is het eigenlijk al eens gelukt? Hebben jullie al zo'n gravitatiegolf waargenomen?
Nou, als we dat hadden waargenomen, dan had je dat geweten. Want dan had het in alle kranten gestaan. En dit is echt een ontdekking van Nobelprijsniveau. Wat gebeurd is in het verleden, is dat indirect zwaartekrachtgolven zijn waargenomen. Aan de hand van een dubbel pulsarsysteem, een Hulst-Taylor pulsar. Dat zijn twee neutronensterren die om elkaar heen draaien. En wat werd waargenomen is dat ze eigenlijk steeds sneller om elkaar heen gingen draaien. En dat komt omdat er energie werd uitgestraald. Die rimpels, die zwaartekrachtgolven, daar is energie mee gemoeid. Waardoor het systeem steeds dichter bij elkaar kwam en ze uiteindelijk naar elkaar toe bewegen. Die verandering, als je dat berekent met de relativiteitstheorie, komt perfect overeen met wat je verwacht aan energieverlies met gravitatiegolven. En daar is in 1993 de Nobelprijs voor natuurkunde
opgevallen. Dus wat jullie aan het doen zijn, het neerzetten van die Einstein-telescoop, dat gaat jullie misschien op een dag, als dit project werkt, een Nobelprijs opleveren? Of bent u niet zo optimistisch?
Oh, nee, ik ben absoluut zo optimistisch. Ik denk dat het nog meer dan dat gaat opleveren. Kijk, de eerste ontdekkingen, dat is absoluut van dat niveau. Maar daarna begint het pas. Daarna heb je zeg maar een venster geopend op het universum. En als je bedenkt, kijk, we kijken dat nu elektromagnetisch. En een aantal collega's van mij op NICAF kijken ook bijvoorbeeld naar neutrino's. Met KM3-net, een ander mooi experiment. Je opent dus een totaal nieuw window op het universum. En met elektromagnetisch, ik weet niet of je weet van de grootste ontdekkingen eigenlijk van de laatste 10 jaar, is dat het heelal voor 70% bestaat uit donkere energie en voor 30% uit materie.
Ja, dus 70% van alle materie kunnen wij gewoon helemaal niet waarnemen.
Nee, dat is energie.
En
dat
weten we dat het er moet zijn, maar we hebben geen idee wat het is.
Nee, dat is 70% van energie. En dat is eigenlijk een hele vreemde vorm, want het maakt dat normaal zou je verwachten dat vanwege gravitatie dingen steeds minder zouden versnellen, maar het versnelt meer en meer. Het lijkt dus overal ruimte gecreëerd wordt in het universum. En dan van die 30% materie kunnen wij elektromagnetisch misschien 1% waarnemen. Dus stel je voor, wanneer je dat window met gravitatiegolven opent, dat je ineens zeg maar, de hele 100% wordt toegankelijk. Want alles heeft energie en massa. En alles wat energie en massa heeft en dynamisch is, genereert gravitatiegolven.
Dus eigenlijk ons hele beeld van het universum zou wel eens volledig op zijn kop kunnen staan. Wanneer dit gaat lukken om het op die manier waar te nemen.
En dit gaat lukken, maar dat kan misschien nog een jaar of... als we geluk hebben, zien we het volgend jaar. En als we pech hebben, dan is het pas na 2014.
U zegt gewoon, dit gaat lukken?
Dit gaat absoluut lukken, ja.
Zit ik hier dan aan tafel met een toekomstig Nobelprijswinnaar?
Bent
u niet de man?
Nou, kijk, wij zijn vanuit Nederland in dit vakgebied relatief laat ingestapt. Er zijn groepen in vooral Italië, ik bedoel al sinds Galileo, zijn die bezig met de zwaartekracht. En die hebben dit soort experimenten geïnitieerd. En bijvoorbeeld Virgo komt uit een traditie van misschien 25 jaar geleden. En hetzelfde met LIGO. En trouwens, het hele mechanisme van Nobelprijzen in natuurkunde zou anders gestructureerd moeten worden.
Maar ik wil u natuurlijk niet een plens koud water in uw gezicht gooien. Maar wat nou als die kromming van ruimtetijd helemaal niet blijkt te bestaan? Wat nou als die gravitatiegolven niet zijn? Dat ze niet waar te nemen zijn?
Ja, dat zou nog een schokkende ontdekking zijn. Maar dan
staat uw hele vakgebied op de kop.
Ja, dat zou dramatisch zijn. Dat zijn dezelfde vragen als u zegt, de Higgs bestaat niet. Of dat zijn misschien wel de meest interessante ontdekkingen als dat zou gebeuren.
Maar dan heeft u echt wel de teleurstelling van uw loopbaan binnen en u niet alleen.
Nee, absoluut niet. Ik zou dat zelfs niet als een teleurstelling, maar als een enorme puzzel. En het geeft in ieder geval een richting. Kijk, uiteindelijk weten we allemaal dat die relativiteitstheorie niet de uiteindelijke theorie is. Net zoals kwantummechanica niet de uiteindelijke theorie is.
Er moet nog een grotere theorie komen om dit allemaal
exact,
te verklaren.
Ik zeg tegen mijn natuurkunde studenten van als je echt van natuurkunde houdt, moet je en kwantumveldtheorie studeren en algemene relativiteitstheorie. Maar ik ben me er heel te degen van bewust dat uiteindelijk in het kwantumdomein tijdens het ontstaan van het universum en de Big Bang je een theorie moet hebben die zowel algemene relativiteitstheorie als kwantummechanica in zich herbergt. Stringtheorie of iets anders als mogelijke oplossing.
Ja, die oerknal, dat is natuurlijk toch wel een beetje het oermysterie. Want dat er uit niets of uit schijnbaar niets dan ineens met een enorme klap een heel universum ontstaat. Kunnen jullie die ooit waarnemen?
Nou, je kijkt met licht zoals het nu is en je kijkt naar die kosmische achtergrondstraling. Dan is het zo dat je kunt waarnemen, zeg maar elektromagnetisch, tot 370.000 jaar na de Big Bang. En dan is het net alsof je met je auto in de mist rijdt. Dan kun je je lampen op groot licht zetten, maar steeds, je kunt gewoon niet verder kijken.
Omdat het universum nog klein was en alles dus zo geconcentreerd energie, was en ja, alles precies. Op elkaar, daar kan je niet doorheen kijken.
Licht gaat er gewoon niet meer doorheen, heeft geen vrije weglengte meer. Met gravitatiegolven. Gravitatiegolven zijn heel moeilijk te zien. Omdat ze zo moeilijk in interactie aangaan met materie. Maar het voordeel daarvan is als ze gegenereerd worden, dan worden ze ook weinig verstoord. Dat betekent dat je naar schatting tot iets van 10 min 30 seconden naar de Big Bang zou kunnen kijken. Dus echt vlak naar het begin zou je moeten kunnen kijken.
En waarom niet de knal zelf? Wat is, ik bedoel, dat is ooit een wet geworden, ik geloof van Planck, dat je niet de knal zelf zou kunnen zien.
Omdat ook gravitatiegolven energie bevatten. En als je naar tijdschalen gaat, korter dan die 10 min 30 seconden, dan zit er zoveel energie in de gravitatiegolven zelf, dat ze elkaar ook beginnen te verstoren en te beïnvloeden. En dat creëert een soort horizon, waardoor je ook daar weer niet doorheen komt. Maar van de andere kant, van 370.000 jaar naar de Big Bang, naar een fractie van een seconde, lijkt me de moeite waard.
En zou dat dan ook meteen die nieuwe theorie opleveren als je kort na de Big Bang kunt kijken?
Welke nieuwe theorie? Bedoel je
waar u zo op hoopt dat u zegt van ja, we hebben niet genoeg aan.
Vanuit stringtheorie zijn er voorspellingen voor spectra van gravitatiegolven. En die zelfs ook nog tot zichtbare aanwijzingen zouden kunnen leiden in het gebied waarin wij meten. Ja. Dus het is denkbaar dat wij metingen doen die daar iets over zouden kunnen zeggen.
Zou het niet handiger zijn om die gravitatiegolven gewoon in de ruimte waar te nemen? Ik bedoel, dan ben je helemaal van al het aardse lawaai en afleiding verlost.
Ja, dat klopt. Er is een heel mooi project dat heet LISA. Dat is een laser interferometer space antenna. Dat is een gezamenlijk project van de ESA en de NASA. Waarbij je dus inderdaad een interferometer maakt. Eigenlijk tussen drie satellieten, net zoals Einstein-telescoop. Maar dan met afstanden van 5 miljoen kilometer tussen die satellieten. Dat project, als dat, ik bedoel, dat is vorig jaar is dat door een commissie van de Academy of Sciences in Amerika doorgelicht, kwam als hoogste prioriteit wetenschappelijk tevoorschijn. Er is een missie gepland, die heet LISA Pathfinder, om dit te testen. Die is gescheduled voor lancering in december volgend jaar. Daar wordt de techniek getest. En als dat allemaal doorgaat, dan vermoed ik dat LISA tegelijkertijd operationeel zal zijn als Einstein Telescoop.
Ja, en die tunnel, want u gaat de grond in. Waar gaat die komen? Heeft u al een plek op het oog?
Ja, wij praten met geologen, met mensen die expertise hebben op het gebied van seismologie. En wij doen modelvormingen hieraan. En wat wij zien is dat wanneer je een bepaalde geologie zou hebben, dat je bijvoorbeeld een gesteente zou hebben waar graniet bijvoorbeeld, waar je die detector in zou kunnen bouwen, maar waar op het graniet enkele honderden meters aan sediment, klei of zoiets dergelijks zou zijn, dat het wel eens een heel optimale configuratie zou kunnen zijn. Omdat je dan, als je die seismische invloed uitrekent, dan is die geologie eigenlijk perfect. Een dergelijke geologie in Nederland kun je vinden in het zuiden, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg.
Dus dat zou mooi, maar heeft u het eigenlijk al rond? Ik bedoel, heeft u eigenlijk al dat geld wel en gaat dat ding er ook echt wel daadwerkelijk komen?
Nou, het goede nieuws is dat er je hebt een Europese commissie die de prioriteiten in dit vakgebied vaststelt. Die hebben onlangs hun roadmap voor de toekomst geformuleerd. En uitgedrukt in de vorm van de Magnificent Seven. En een van die zeven projecten die zij gedefinieerd hebben is dit project Einstein Telescope.
Dus u gelooft er ook echt in?
Ik geloof er absoluut in.
U bent ook een optimistisch mens, dat is mij ook al opgevallen. Het lijkt me wel een beetje bijna een soort de concurrent van de grote deeltjesversneller waar we het de hele zomer over gehad hebben. Wat heel veel nieuws was, hè? In Genève, die grote tunnel onder de grond om daar die deeltjes laten botsen. Is dat ook een soort concurrent?
Nee, dat absoluut niet. Het is eigenlijk, je benadert, bedoel, er is een hele nauwe link tussen de fysica van het een en van de ander. Op het moment dat jij in CERN die experimenten doet, dan creëer je botsingen, je creëert processen op een energieschaal die belangrijk waren in de eerste fractie
maar
van de seconde.
Maar denkt u met uw tunnel betere en spectaculairdere resultaten te halen?
En dat is moeilijk te zeggen. Kijk, het mooie van mijn vakgebied is dat het niet aan mij is en ook niet aan u om te zeggen van wie de mooiste resultaten haalt. Het is een heel objectief vakgebied en de natuur beslist wat we gaan zien. En de natuur kan ons volgend jaar al gravitatiegolven gunnen of supersymmetrie bij LHC, de Higgs bij LHC. En het is puur aan de natuur. Dat is ook wat mij zo enorm aantrekt in dit vakgebied.
Ja, en dan hebben we op een dag misschien wel de verklaring voor de oerknal, maar er blijft toch uiteindelijk altijd wel een oervraag over. Er blijft toch altijd een vraag van en wat was er dan voor de oerknal? En als we daar de verklaring van hebben, willen we weer weten, hoe kwam dat dan weer?
Ja, dat wetenschap is een eeuwig avontuur. En je bouwt op een verleden. Het is een deel van je cultuur. En ik denk dat het juist fantastisch is dat de mensheid steeds van deze vragen.
Maar is uiteindelijk alles verklaarbaar?
Ja, dat is, nu komt die op het gebied van filosofie. Dat vind ik. Ik vind dat moeilijk om daar een antwoord op te geven. Nee.
U bent gewoon een praktische man. U zegt gewoon van laten we waarnemen en kijken wat we zien, horen, waarnemen en daar een mooie theorie bij maken.
Exact. En waarnemen gecombineerd met nadenken.
Ik dank u voor dit gesprek en ik wens u natuurlijk heel veel succes met de Einstein Telescoop. Jo van den Brand, dank u wel.
Oké, bedankt.
Vogelend Nederland is al dagen in rep en roer. Op Texel is namelijk afgelopen weekende een vrouwelijke sneeuwuil neergestreken. En voor een liefhebber is dat spektakel. De vogel gedraagt zich volgens het boekje. Dat wil zeggen, ze gaat 's avonds jagen. En dus zie je iedere ochtend allemaal vogelaars over dat eiland trekken om te kijken waar de vogel nu weer uithangt. Rob Buiter doet verslag van een ochtendje sneeuwuil zoeken.
Als je daar naartoe kijkt, je ziet dat bruine geland met die strobalen. Ja, dan kan je hier vandaan kan je daar niet bij komen.
En daar zou die moeten zitten. Daar heeft u hem gisteren gezien.
Gisteren zat hij daar, ja. Ja.
Je ziet her en der over het eiland zie je mensen rondfietsen, rondrijden met auto's. Iedereen is op zoek, hè?
Ja, hij zit graag. Dus als je eenmaal een goede plek hebt, dan komt hij er niet vandaan. Want hij gaat pas jagen in de schemering.
Maar het is toch wel onvoorstelbaar, hè? Dat een vogel zo ontzettend veel teweeg brengt. Afgelopen weekend stond het hier werkelijk zwart.
Ja. Vogelspotters die zijn er op het ogenblik ontzettend veel. Dus, en allemaal met een behoorlijke kijker.
Wat denkt u dan als u zo'n vogel ziet die hier ja, eigenlijk helemaal niet thuis hoort?
Ja, dat gebeurt eigenlijk aan de lopende band dat we hier vogels zien die hier niet thuis horen. En dat maakt het, dat maakt het spannend. Voor een liefhebber is het spannend.
Maar heeft dat dan ook niet iets dierentuinachtigs? Ik bedoel, zover buiten zijn natuurlijke omgeving, dan kan je ook een sneeuwuil op in Artis gaan bekijken.
Goed, dat kan je ook hebben met postzegels verzamelen natuurlijk. Hè?
Ja, is dat het een beetje? Is het verzamelen, het turven?
Een beetje wel.
Kijk, er komt al een volgende auto aan. Ook op zoek? Waar komen jullie vandaan?
Den Haag.
Helemaal uit Den Haag om de sneeuwuil te zoeken?
Om de sneeuwuil te zoeken, ja.
Nog niks gevonden, hè?
We zijn er net.
Oh, jullie komen net aan?
We komen net aan. Ja. Dus we gaan nog even zoeken.
Ja, ik hoor van de deskundige dat hij vandaag nog niet gespot is.
Dat klopt. Hij staat nog niet op de lijn.
Je zegt hij staat nog niet op de lijn. Welke lijn?
De vogellijn.
Nee.
Hij is nog niet doorgegeven dat hij gezien is.
Oké, en dan gaan meteen de alarmbellen rinkelen als hij gespot wordt.
Ja, alles rinkelt. Okay. Iedereen vliegt dan weer hier naartoe.
Afwachten maar.
We gaan even zoeken.
Succes.
Okay. Dag.
Iets verderop bij een dijkje loopt Jos van den Berg. De man die gisteren de vogel herontdekt heeft, moet ik zeggen.
Ja, dat klopt. Ja, ik was er erg blij mee. Want er waren toch heel wat mensen hier naartoe gekomen om de sneeuwuil te bekijken. En dan is het toch leuk als je die mensen blij kan maken, want het is natuurlijk een hele happening. Je moet ook de gewone soorten leuk blijven vinden natuurlijk.
Ja, maar je zit hier in de sloot rechts van ons met een hele mooie oranje buik, blauwe rug, een ijsvogeltje.
Ja, en die blijft nog mooi zitten ook zo te zien.
Oh, daar gaat hij.
Ja.
Daar hou je ook wel oog voor, ook al ben je op zoek naar een spectaculaire sneeuwuil.
Ja, en we gaan niet alleen voor hele zeldzame soorten, want dan ben je het ook, dat gaat ook gauw vervelen, want die dienen zich natuurlijk maar één keer in de zoveel tijd aan. Dus dan zou je in die tussentijd weinig plezier hebben aan de hobby. Dus.
Ja, maar het is wel hobby. Ik bedoel, we lopen hier gewoon op een normale werkdag. Heb je vrij moeten nemen? Of?
Nee, ik werk op deze dag niet, dus dan heb ik alle tijd om het veld in te gaan.
Oké, komt goed uit.
Ja, dat komt goed uit.
Gaat hier een telefoon over. Dat is het piepersysteem.
Dat is het piepersysteem van de DBA. De Dutch Birding Alerts heet dat. En ja, daar staat op dus dat de vogel minder dan een uur geleden gezien is. En eigenlijk is dat de plek waar we nu zo'n beetje staan. Het is wel een heel groot gebied natuurlijk. Dus,
hij zou hier ergens in de buurt moeten zitten.
Hij moet hier in de buurt zitten. Het vreemde is, we zien in de verre omtrek geen mensen staan. Maar
dat zo'n grote vogel nog zo'n speld in een hooiberg kan zijn. Hè?
Ja, inderdaad. Ja, dat is absoluut waar.
Dus we moeten waarschijnlijk eerder zoeken naar een flinke stoet auto's met een hele hoop dure telescopen.
Ja, met landrovers en dure auto's en telescopen, ja.
Daar vloog hij, hè?
Heb je
gezien? Ja, hij komt weer buitendijks, komt hij toch weer binnendijks vliegen. Dus het is gewoon
een hele grote vogel over de dijk zetten.
Nou, ik zet hem even in de scope.
Hij zit daar nou in het weiland?
Hij zit in het weiland. Daar zit hij in feite natuurlijk vrij. En niemand kan hem nu wat doen.
Even de telescoop erop richten.
Even de telescoop erop zetten. Maar het blijft gewoon een fantastisch gezicht. En in vlucht
een beetje
helemaal,
bevreemdend, hè? Een joekel van een uil in dan zo'n Nederlands groen biljartlaken.
Ja, en dan inderdaad in zo'n groen weiland. Heel bijzonder.
Onze eigen wulpen op de achtergrond.
Ja, en de goudplevier.
En dan komt de hele batterij telescopen komt er al aan.
Ja. Het zwelt aan hier. Je ziet ook echt die knalgele ogen. En nu kijkt hij echt weer deze kant op. Zo van, joh, jullie maken me toch niks.
Maar heb je dan niet, als je zo'n dier ziet, dat je denkt, ja, jij hoort hier eigenlijk helemaal niet thuis. Jij moet lekker in Siberië zitten.
Nou ja, god, ja. Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Nee, het is fantastisch dat hij zich heeft laten verleiden om af te zakken naar het zuiden. Dus
gezond uit dus.
Hij is gezond en dat beest dat komt wel weer terug, hoor. Daar ben ik niet bang voor.
Hij gaat weer vliegen.
Ja, dat is indrukwekkend, hè? Ja,
het leek wel of hij erop dook, maar hij gaat gewoon achter een haas zitten. Dat is, die beestjes die schrikken ook helemaal niet van hem, hè?
Nee, die zijn natuurlijk niet gewend, zo'n uil in Nederland.
Die
zijn waarschijnlijk net zo verbaasd als jij.
Ja, dat zou best eens kunnen.
Als je een aangeschoten haas ziet, hè, nu wordt er veel op hazen gejaagd, ook op Texel. die is gewond of anderszins verzwakt, dan zal die waarschijnlijk niet aarzelen om die aan te vallen.
Dan pakt hij hem wel.
Oh ja, dat denk ik wel, ja.
Ja, je denkt wel dat hij voldoende te eten heeft hier?
Dat denk ik wel, want er worden nu heel veel, je hebt gezien onderweg hier naartoe dat heel veel akkers bewerkt worden nog. Heel veel bieten zijn gerooid. En op die bietenkoppen die ze dan overlaten, komen heel veel ratten en muizen af, vooral ratten. Nou, dat is natuurlijk, dat lijkt in ieder geval al heel veel op een lemming. Hè? En het is in grote hoeveelheden, die zijn in grote hoeveelheden voorradig. Dus nou, dat moet geen probleem zijn. Je ziet dat die vogel ook heel fit is. Dus hij moet gegeten hebben. Alhoewel bekend is dat ze soms weken zonder voedsel kunnen op de toendra.
Een beetje naar rechterhand stappen.
Een aantal Belgische vogelaars die ook op de sneeuw al afgekomen zijn.
Ja, inderdaad.
Speciaal komen rijden om een vogel te zien.
Ja.
Vroeg vertrokken vanmorgen.
Vijf uur. Vijf uur in Antwerpen.
10 over 4.
10 over 4.
Ja.
En is de moeite waard?
Ja, dat maar zeker.
Ja, is de moeite waard?
Ja, ik vond het wel de moeite. Hè. Ja. Ja. Maar blij dat we zijn afgekomen.
Ja, zeker.
Spectaculaire vogel.
Mm-hmm. Speciaal verlof genomen.
Ja, ja, speciaal vrijgenomen van het werk om hierheen te kunnen komen.
Karel wel. En Wout ook. Ja.
U hoorde verslaggever Rob Buiter. En als u wilt weten waar die vogel nu uithangt, dan kunt u kijken op www.waarneming.nl of natuurlijk gewoon op hoezoradio.nl.
De kettingvraag.
Morgen gaan we de vraag beantwoorden die zometeen gesteld gaat worden door degene die het antwoord weet op de vraag die gisteren werd gesteld door Pieter Rijsma.
Bonus. In Leiden, vlak achter de duinen, wat me daar altijd opvalt, is dat de oude duinenrijen en de oude strandwallen, die liggen daar ver landinwaarts. Tot vele kilometers van waar de huidige duinenrij is. En ik leer altijd dat die zeespiegel alsmaar stijgt. Dus je ziet, als het ware bij een stijgende zeespiegel, dat Nederland alsmaar groter wordt. En dat vind ik paradoxaal en ik zou graag willen weten hoe dat zit.
Ja, hoe zit dat eigenlijk? Pim Jongerius aan de telefoon, hoogleraar geomorfologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, je zou toch verwachten dat Nederland in tijden van stijgende zeespiegel alsmaar kleiner wordt. Hoe kan het dan dat die strandwallen zo ver landinwaarts liggen?
Nou, het is ook wat paradoxaal. Zal ik het uitleggen hoe dat zit?
Ja, dat is de hele opzet van deze rubriek.
Nou, na de ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden, ging de zeespiegel stijgen omdat al dat ijs smolt. En kwam natuurlijk die zeespiegel ook overstroomde ook Nederland. En dat ging eerst met een grote snelheid, zo van 70 centimeter per eeuw. En na het jaar 5000 was er een soort omslag, 5000 jaar geleden. Dan vertraagde dat en werd het zo'n 15 tot 20 centimeter per eeuw gemiddeld.
En wat gebeurde er dan 5000
jaar
geleden?
Nou, 5000 jaar geleden begon er ineens veel zand beschikbaar te komen. Er werd veel zand in de Noordzee voor de kust neergelegd.
En waar kwam dat zand vandaan?
Ja, dat is daarover zijn de meningen verdeeld. De geologen denken vooral aan dat het ergens dus afsloeg, dat ergens in de zee, aan de zeebodem, dat het beschikbaar kwam. Maar er is een andere, wat ik wel een interessante theorie vind. Dus je hebt twee keer gehad dat er zoveel zand kwam in de kust. Eén keer was dat 5000 jaar geleden met Neolithicum. En één keer 1000 jaar geleden met de late middeleeuwen. En in beide gevallen was er in het achterland, dus het land wat waar het water dus in de Rijn en de Maas terechtkomt, een enorme erosie aan de gang. In de Neolithicum was dat omdat de Neolithische, dat je dan boeren kreeg, hè. Mensen gingen het land bebouwen en die gingen daar de zaak ontbossen om het land te kunnen bebouwen.
Ze kapten al het bos en daardoor kreeg je erosie, kreeg je meer zand en dat had weer effect op onze kust.
Dat kwam door de Rijn naar de kust toe en dat vrijde zich daar. Dus
en daardoor kon Nederland dan heel lang groeien, maar ja. Wanneer is dat gestopt of is dat helemaal niet gestopt?
Dat is doorgegaan tot van 5000 tot 2000 jaar geleden. Toen is dat opgehouden en toen kwam de zee weer op. Dus 2000 jaar geleden.
Maar dat betekent dus dat er een deel van al die strandwallen nu in het water ligt.
Ja, het is ten noorden van De Haag liggen ze op het land. Hè, tot bij Alkmaar toe, kilometers landinwaarts. En bij De Haag snijdt die vroegere kustlijn de huidige aan. En daar ten zuiden van De Haag liggen die vroegere strandwallen, dus bij wijze van spreken in zee, als ze er nog liggen.
Hoe zit het nu? Want is Nederland nu aan het krimpen of is Nederland aan het groeien?
Krimpen.
Nederland is nu aan het krimpen, alleen, dat komt door die zeespiegel, hè?
Ja, alleen heeft Rijkswaterstaat besloten in 1990 om de huidige, om de kustlijn van die tijd te handhaven. Dus we krimpen nu als het ware niet meer. Maar met zandsuppleties wordt die kustlijn op zijn plaats gehouden. Maar als dat niet gebeurde, dan zouden we toch steeds krimpen.
Ja, wij pikken dat natuurlijk niet meer, dat het land van nee, grootte verandert. We hebben nu gezegd, zo moet het blijven en dan vechten we daartegen.
Nee, precies.
Juist. Wordt nog best dapper, denk ik, die strijd op den duur.
Ja, dat is 1000 jaar geleden begonnen, dat we het niet meer pikten, dat we terug gingen slaan. Dat is, daarvoor vluchten we altijd voor de overstromingen, op terpen en zo.
En hoe zit het eigenlijk met de Waddeneilanden? Is dat ook nog veranderd in de loop der tijd of niet?
Ja, die zijn gevormd. Je had een, laten we zeggen, een vrij gesloten kustlijn tot zo'n 1100. Toen kregen die enorme stormvloeden. Die braken de kust op in eilanden, zeg maar. Dus die Waddeneilanden stammen eigenlijk van die tijd.
Oh, okay.
En ook het vasteland, wij hadden ook van die eilanden als Den Helder en Callantsoog. Dat waren ook eilanden, maar die zijn dan met dijken met elkaar verbonden. En dat is dan weer, hoort weer bij het vasteland nu als het ware. Maar het waren allemaal eilanden, zeg maar.
Het is buitengewoon helder. U mag een nieuwe vraag stellen.
Oké, dat is de vraag die ik wou stellen is, waarom krijgen oudere mensen, ook al zijn ze kerngezond, last van een evenwicht, van balans?
Wij gaan op zoek naar het antwoord en dat hoort u morgenavond in Hoezo. Hartelijk dank, Pim Jungerius.
Goedenavond, meneer Vrij.
En daarmee kwamen we aan het einde van deze aflevering van Hoezo Radio. Ik heb het al verklapt, morgenavond zijn we er gewoon weer. Onze website www.hoezoradio.nl. Ik wens u nog een hele mooie avond.